Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee J. Niesing uit Kesteren. De schriftlezing van vanmorgen is een gedeelte uit Matthäus 13. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De kerkdienst op zondag 27 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. En in de avonddienst om 6:30 dominee Van Zetten. De mededelingen. Afgelopen week is weer de ranglijst van Open Doors over vervolgde christenen gepubliceerd. We denken aan deze broeders en zusters in de voorbeden. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Volgende week zondag worden extra collecten gehouden voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Als voorzang gaan we zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, wat mijn voet niet uit zou glijden. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, themalied van morgen. Jongens en meisjes, dat is het lied waarin eigenlijk al de preek kort is samengevat. Is een heel bekende psalm, psalm 89 vers 7. Het Bijbelgedeelte daarentegen is wat minder bekend. Psalm 89 vers 7. Na de voorlezing van de Heilige Wetterzerende samenvatting willen we zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Psalm 25 en daarvan het vierde vers. We gaan luisteren samen met het volk Israël naar de 10 geboden, de 10 woorden van de Heer onze God. En deze wet die elke zondagmorgen hier in deze dienst wordt voorgelezen, ja, wil eigenlijk onze ogen openen. Het thema van vanmorgen is ook zalig de ogen die zien en zalig de oren die horen. Maar is dat wel zo fijn als je gaat zien? Want als je echt gaat zien achter de woorden van de 10 geboden, dan zie je jezelf met alle breuklijnen van dien, met alle zonden van dien. En dat is helemaal niet zo fijn. Maar als de Heilige Geest overkomt, dan blijft hij nooit ergens steken. De Heilige Geest is de geest van de doorbraak. Dus de geest doet ook onze ogen openen voor hem die deze wet gedragen heeft in het binnenst van zijn ingewand. Met andere woorden, hij is de wet volledig gehoorzaam geweest. Hij heeft de schuld geboet, de straf weggedragen en zelfs de toren geblust. En dan is dit ook dan een wezenlijk onderdeel van de morgendienst. Zalig de ogen die zien en de oren die horen wat God ook via Israël tot ons te zeggen heeft in de 10 woorden. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, jaloers God. Ik duld niemand naast me, betekent dat. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Zonde trekt sporen tot in het derde en vierde geslacht. Maar de barmhartigheid nog diepere en grotere sporen, want de Heer is de God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet leeg en niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, maar ook uw dienaar niet en uw dienares niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, als u die nog mag hebben, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, de auto en de vrachtauto van nu, nog iets dat van uw naaste is, want de ezel en de rund waren vervoermiddelen destijds. De Heer Jezus heeft dit alles samengevat, houdt het ons voor, maar geeft ook de kracht van zijn opstanding, om die hoofdsom ook in praktijk te brengen. Wat is die hoofdsom? Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede, dat dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat laatste wil zeggen, jongens en meisjes, de gouden draad is de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En die twee zijn niet van elkaar te scheiden. Amen. We zullen de Heere God danken voor de zegeningen die we ontvangen, nu als gemeente en wij als individuen. En laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader, u bent de Vader van de Heer Jezus Christus. En u wilt maar al te liefst dat we in Christus u ook als Vader mogen kennen. Heere, u stelt alles in het werk. Laten wij ons verzet dan ook opgeven. En wat heerlijk als we reeds mogen weten, geborgen te liggen in uw doorboorde handen van uw lieve Zoon en daardoor ook in uw almachtige handen van u, de Schepper. Heer, als dat niet zo is, nog onduidelijk is, geef dan de doorbraak. En daar waar we zeggen van, nou ja, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, dat u ons zo overduidelijk wordt dat we niets anders willen dan deze dienst en de dienst ook van vandaag, de vervolgdienst, ook te volgen en mee te maken. En daarin uw stem te horen, die ontmoeting met u te ontvangen. Heer, want laten we daar toch u voor danken. Dat is de gemeenschappelijke gave die we als gemeente ontvangen, maar ook als individuen, dat u ons wil ontmoeten in ons bestaan. Wij kunnen misschien wat opgaan in de massa, of misschien juist in de eenzaamheid, waardoor anderen het niet zo weten wat er met ons aan de hand is, in welke situatie we leven. Maar u doorgrondt ons bestaan. U weet van de afgelopen uren, u weet van de afgelopen dagen, u weet misschien ook van situaties die zorgen geven, spanningen geven, misschien in stilte in het geheim. Anderzijds zijn er ook onder ons ongetwijfeld die juist mogen zeggen, ik ben gekomen vanmorgen en ik mag meeluisteren. Zelfs in perioden van ziekte kan dat u naar mij omzag en mij ondersteunde en mij hielp en doorhielp en ruimte maken waar de benauwdheden groot waren. Heere, leer ons te zien wat u allemaal ons schenkt. Ook in het leven van elke dag, als jongeren, als ouderen, de middengroepen, wie we ook zijn, welke identiteit we ook hebben. Heere, dat alles wilt u schenken en laten we dan ook zien wat u gaf en geeft. Laten we ook mogen zien waar wij in tekortgeschoten zijn. Naast de zegeningen, heren, zijn er misschien wel grote, grove dingen gebeurd. Misschien wel in het geheim, in het geniep. Kleine dingen, maar die voor u groot zijn. Waarvan u de pijn ervaart, dat u toch zegt van, wat is het toch van mijn schepsel te verwachten? Heren, daarom bidden we, haal ons door de scan, door de MRI. En laat maar zien wie we zijn in uw ogen. We hebben best allemaal een beeld van onze godsdienst, van ons bestaan, van ons christen zijn. Maar het is goed, Heere, om aan u te vragen dat u ons toont wie we zijn in uw ogen. En wil dan maar ook duidelijk aangeven waar het scheef zit, waar de kloof ligt, waar de breuklijnen zijn, opdat we die mogen benoemen en daarmee tot u mogen komen. Dat we dat niet voor onszelf houden, dat we niet in wanhoop en moedeloosheid wegzakken. Ook niet dat we er zo aan gewend raken, dat we zeggen, nou ja, het is eenmaal niet anders. Maar veel meer, Heren, dat het leven van elke dag ja, door u getoond wordt, door ons voor de spiegel te plaatsen. Maar dat we dan ook die tegenbeweging kennen. Dat wij niet lijdelijk op een stoel zitten als bij een arts, maar dat we veel meer vragen, Heren, kom met uw Heilige Geest. Trek ons van de berg Sinai naar Golgotha om daar eerlijk onze zonde te belijden. Want wil naast de spiegel van de wet ook de spiegel van Christus voorhouden, opdat we naar hem de toevlucht nemen met alles wat er aan ons mankeert. Opdat wij bij u vergeving ontvangen. Herstel, krachten, nabijheid, ondersteuning, de liefde van uw hart. Heren, vanmorgen mag het daar ook over gaan. Dat wie ziet, gaat meer zien. Wie mag horen, gaat meer horen. Maar hoe zien wij? En hoe horen wij het? Is het even waarnemen? Is het even hier zitten of staan? Of is het werkelijk het begin van een voortgaand proces? Of het vervolg van een voortgaand proces? We hebben er zojuist van gezongen dat uw goedheid geen grenzen kent, maar dat u doorgaat in het onderwijzen van hen die dwalen, om ze in het rechte spoor te brengen. Maar dat is best wel een gevaarlijk gebeuren. Want willen we dat? Soms weten we dat we dwaalsporen inslaan en zijn ingeslagen. Mogelijk ervaren we daarvan ook de bittere gevolgen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we altijd van dat spoor af willen. Want dat is juist het vreemde. Het kwade kan ons zo in gevangen nemen. Heers over ons heersen. Daarom bidden we, Heren, kom, leid ons dieper. Leid ons gemoed. Het is niet altijd een zacht gemoed. Het is soms ook een verhard gemoed. Maar leid ons maar in het effen recht van u. En er is de rijke belofte. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Meer geleid worden. In de diepe heilgeheimen. Meer geleid worden in het zien en in het horen. Heren, vanmorgen komt de vraag op ons af. Wat doen we nou met die preken? Wat doen we met die catechisaties? Wat doen we met die bijbelstudie thuis, de gesprekken, waar ook? Zien we meer of is het beperkt en is het al jarenlang hetzelfde beeld wat we zien? En horen we meer of is het dat we al gauw tevreden zijn met dat wat we horen? Kom, geef groei en bloei en snoei ons maar als het nodig is, opdat wij meer en meer zien en straks ons zien mag overvloeien in het eeuwig aanschouwen van u. Zegen de kinderen hier en mogelijk ook nu bij de kinderoppas, de leidinggevende. Zegen ons allen, wie we ook zijn, wat we met ons meedragen, hoe onze afkomst ook is. Zegen de koster en de organist, zegen ons al tezamen. Laat het zijn, Heere, tot meerdere glorie van uw naam. Daarom bidden we om licht en meer licht, om uw heilige geest die ogen zalft en oren doorboort en ons meer doet zien en meer doet horen, totdat wij bij u komen om eeuwig u te aanschouwen. Laat de dienst daarop uitlopen, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, Matteüs 13, niet zo bekend gedeelte, dacht ik. Staat ook wat haaks op onze visie. Vroeger dacht ik altijd, als een dominee een gelijkenis bepreekt, dan is dat gemakkelijk voor hem. Maar dat is beslist niet waar, het is juist het tegendeel. Hoor maar, dat gaat de Heer Jezus uitleggen. Matteüs 13, vers 10 tot en met 17, waarom hij door gelijkenissen sprak. En dat is niet omdat er niet zoveel tijd was in de pastorie om dan maar een gelijkenis te pakken. We zullen vanmorgen horen dat juist de gelijkenis veel meer studie vraagt en eigenlijk ook dieper wil leiden. Matteüs 13 vanaf vers 10 tot en met 17. De discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze niet zien, ook al zien zij en niet horen. Ook al horen zij en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. Ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij het dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zich zouden bekeren. En ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat ze zien. En uw oren, omdat ze horen. Want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. Amen. Gemeente, tekst voor de preek, dat is vers 12. Waar we nogmaals lezen: want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en is overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Dat is de tekst. En het thema is vers 16. Zalig de ogen die zien. En zalig de oren die horen. Daarover straks meer. We gaan zingen onder begeleiding van onze organist op Psalm 78... de versen 1 en 2, Psalm 78, vers 1 en 2. De collecten zijn u aangekondigd, ook vanaf deze zijde van harte bij u aanbevolen. Gemeente, treffend antwoord op de preek is Psalm 25. We hebben er al eerder van gezongen. Maar nu het vervolg, het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrezen woont. En dan komt het, heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vredebond getoond. Dus we gaan steeds meer zien. En de ogen, die worden dan ook opwaarts gericht om op God te letten. Psalm 25, vers 7. Prachtige psalm als antwoord op de preek. Gemeente, jongens en meisjes, ik weet niet of jullie dat spelletje nog wel spelen. Ik denk niet. Het is uit mijn kindertijd. En dat was het spelletje, ik zie wat jij niet ziet. We hadden toen nog geen telefoontje, we hadden geen iPad. We hadden, ja, gewoon eenvoudige spelletjes. En dan deed je het met elkaar, anders moet straks opa en oma nog maar eens doen met jullie. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. En dan kijk je om je heen en dan ga je op zoek naar iets roods totdat je iets vindt. Het is wel simpel, maar het is wel leuk en gezellig. Een gezelligheidsspelletje. Kinderspel uit de vroege jaren. Oma, u legt dat maar even uit straks. Ik zie wat jij niet ziet. Ik hoor wat jij niet hoort. Op geestelijk vlak, gemeente, is het geen spel, maar ernstige realiteit. De Heer Jezus doelt erop in Matthäus 13, in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Zijn onderwijs bereikt een zekere climax. Toppunt. Het wordt er niet gemakkelijker op. Er valt een scheiding. Een scheiding wordt zichtbaar. En dat ontlokt de Heer deze uitspraak. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar die niet heeft, van hem zal ook zelfs afgenomen worden wat hij nog heeft. Nou, daar moet je even over nadenken. We knipperen met de ogen. Deze uitspraak gaat veel verder dan ik zie wat jij niet ziet. Wie heeft, die krijgt nog meer. En wie ziet, die zal nog meer zien. Maar wie niet heeft, moet het weinige dat hij heeft ook nog eens afstaan, verliezen. Zo'n uitspraak roept het los. Het gaat dwars tegen ons denken, hè? Althans binnen de kerk. In de samenleving kun je het enkele keer wel horen. Misschien de laatste tijd wel wat meer trouwens. Maar doe ik op dat de rijken rijker worden en de armen armer. Wie heeft, die krijgt dikwijls nog meer. En wie weinig heeft, moet soms ook dat weinige wat hij heeft inleveren. Maar dat kan in de kerk toch niet het geval zijn, zeker? Dan moet het toch anders aan toe gaan? Dan mag je toch verwachten dat er eerlijk gedeeld wordt? Zeker. En wat zong die jonge Maria ook weer, jongelui? Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken, rijken heeft hij ledig weggezonden. Hoe zit dat nou dan met onze tekst? Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig het verband, de context waarbinnen de heiland deze woorden heeft gesproken, om die te belichten. Wanneer heeft Jezus deze toch wat moeilijke woorden uitgesproken? Nou, hij is in Capernaum, vlak bij Nazareth, dat weet u. Begin van de dag heeft hij in zijn huis een bezetene genezen. Wonderbaarlijke genezing, een bezetene, vers 22 en 23. En dat wonder brengt een discussie teweeg, jongelui. Door wie doet Jezus nou deze wonderen? Door wie? Door Beelzebul? Of door de geest van God? De fariseeën en de schriftgeleerden, die hebben een antwoord klaar. Die weten het precies. Ja, en dat antwoord is ingegeven door jaloezie. Want ze zien de scharen de kant van Jezus kiezen. En dat willen ze niet. Natuurlijk niet. Dat kost hen aan invloed en aan macht. Wat zien ze bij de scharen? Dat ze Jezus bijna gezien als Davids zoon, als de Messias die beloofd was. En dat willen ze helemaal niet. Dat gaat ten koste van hun Hagi. Dat mag niet gebeuren. En dan hebben ze een antwoord. Ze hebben een reactie gereed. Een hele venijnige, een hele gemeene trouwens. Want weet je wat ze gaan zeggen? Best volk, weet je hoe dat zit? Dat Jezus de bezetene genezen heeft? Weet je hoe dat komt? Dat doet hij door de kracht van Beelzebul. Dat doet hij door de kracht en op gezag van de overste van de duivelen. Dat is vreselijk. Jezus, Gods zoon, doet wonderen. En dan wordt het hem toegemeten aan het feit dat hij kracht en wijsheid ontvangt van de overste van de duivelen Beelzebul. Dat was de meest zware beschuldiging die aan jouw adres kon worden uitgesproken. Aan het adres van een rabbi. Een rabbi die handelde in de kracht van de duivel. Omdat hij een bondgenootschap had gesloten met de Satan. Voor de Jood is er geen zwaarder aanklacht denkbaar. Nou, ook voor ons niet, denk ik. Als iemand tegen jou zegt, dat doe je in de kracht van de Satan, dan moet je dat niet zomaar accepteren. Dat is vreselijk. Dat is een aantijging van de bovenste plank. Een ernstige uiting van godslastering was niet mogelijk in die tijd. Iemand die met de duivel samenspant, is een kankergezwel. Dat is een groot verderf. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben dus hun reactie klaar. En zo probeerden ze dus dat volk bij Jezus vandaan te krijgen. Moet u kijken hoe gemeen. Weg bij die Jezus. Hij is bezeten. Hij geneest van een bezeten omdat hij zelf bezeten is. Hoe reageert hij dan erop? Ja, een beetje opmerkelijk. Hij verlaat het huis de Capernaum. Hij gaat naar het meer van Galilea. Hij wordt letterlijk een leraar op afstand. Hij trekt zich terug. Een leraar op afstand, hij begeeft zich niet meer onder het volk. Dat zo graag eigenlijk hem wil aanraken en nog meer wonderen wil zien. Hij gaat in een bootje zitten. Voelt u het? Afstand. Hij gaat in een bootje zitten. Het lijkt wel of het hem te veel wordt. Even afstand. Even naar het mooie gebied. Bent u misschien geweest? Het is zo anders in Jeruzalem. Meer van Galilea proef je nog iets van de tijd van Jezus. Daar gaat hij heen. Hij gaat in een bootje zitten. Geen wonderen meer. Die zijn stopgezet. De schare mag alleen nog maar horen. Mag alleen maar horen. En daar gaat het ook uiteindelijk om. Want de scheiding wordt voelbaar. Wie het wonderlijke van de genezing van de bezetenen niet opmerkt, die is blind. Die blijft blind. En die is doof. Die wordt zelf als een bezetene. Beter gezegd, die blijft als die bezetene. Dus, Jezus gaat het nu omdraaien. Wie niet luistert naar de stem van Rabbi Jezus, die is blind. Die is doof. Die is als een bezetene. Dat is heftig. Geldt ook voor onze dagen. Heftig. Dus de schade wordt voor een keuze geplaatst. Een keuze tussen de fariseeën en de schriftgeleerden aan de ene kant. Die Jezus prijsgeven aan de Satan. En zeggen dat hij het in de kracht van de Satan doet wat hij doet. En anderzijds de discipelen die aan Jezus lippen hangen. Twee totaal verschillende wegen dus. Die worden ingeslagen. De weg van de haat, de weg van de laster, van de bespotting, van het venijn, van de verwerping. Of de weg van het onderwijs. De weg van het dieper ingeleid worden. En de Heere gebruikt daarvoor de gelijkenissen. Een bepaalde verhaaltrant. Gelijkenissen, gemeente, ik heb er al iets van gezegd. Ja, dat is altijd wel mooi om te horen toch, hè? Zo lijkt het. Hoe komt het dat het wel wat aanslaat en het onderwijs van vanavond, van Jezus, van vanmorgen, eigenlijk iets haaks staat op ons denken? Nou, waarom spreken gelijkenissen zo aan? Omdat ze iets uit het dagelijks leven naar voren brengen. Dus je kunt het deels heel mooi volgen. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij een gelijkenis vatten. Dat is nog wat anders. Dat gaat veel verder, dat gaat veel dieper. Een diepere boodschap zit er in een gelijkenis. Het is niet alleen maar een mooi verhaal. Nee, het gaat om die diepere boodschap. Dan die naar boven te krijgen, die uit te dragen en die ook te vatten. Maar dan moet je wel willen horen. Dan moet je wel willen zien. En voor de een wordt dan het evangelie steeds duidelijker, omdat je dieper ingeleid wordt. Maar de ander juist niet. Die blijft ergens steken. Nou, dan gaat u het al volgen, denk ik. De een wordt rijker, terwijl juist de ander met het laatste stukje kennis dat hij nog heeft, verliest hij. Want de gelijkenis is niet alleen maar een verhaaltje. Maar als je bij het verhaaltje blijft steken, valt dat verhaaltje tenslotte ook nog weg. En verlies je alles. De Heer is zich ervan bewust, te degen zelfs, hij geeft het ook aan, op de vraag van de discipelen waarom hij door gelijkenissen sprak, dan zegt hij als het ware, gelijkenissen zijn niet voor iedereen. U is het gegeven. U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar aan hen is het niet gegeven. Gelijkenissen bevatten geheimtaal. Jongens en meisjes, doe je het nu wel eens op school? Geheimschrift? Gelijkenissen bevatten geheimtaal. Ze veronderstellen dus een levende relatie met de Heer, met Jezus. Een gelijkenis vraagt overgave, vraagt een luisterhouding, vraagt open oren, vraagt om een open hart, vraagt om leergierigheid, om meer te willen leren. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal het afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Wat de Heer ons nu leert, staat dus haaks op misschien wel uw, in ieder geval mijn gedachte aanvankelijk van vroeger. Want een gelijkenis. Ja, als de dominee over een gelijkenis spreekt, dan vond je dat mooi. Dan was dat te volgen. En soms dacht je, je hebt misschien weinig tijd gehad om de preek te maken, dus dan maar de gelijkenis. Nee, gemeente. Nee. Het is waar. Dagelijks leven komt aan de orde. Uit het leven gegrepen. Maar er is een maar aan verbonden. Jezus vertelt niet maar zomaar een verhaal. En daarom heb ik altijd zo'n moeite. Als ook in de kerk van ons gesproken wordt over het verhaal van God. Alsof God een verhaal heeft. Een preek is geen verhaaltje, de Bijbel is helemaal geen verhaal. Dat is een verkondiging, dat is een goddelijke boodschap, dat is geen verhaal. Een verhaal gaat, nee, niks gaat. Het woord wil ingeplant worden in ons hart, zaad wat wil indalen. In een gelijkenis zit een diepere boodschap. En om de gelijkenis te verstaan, laat ik het maar eerlijk zeggen, moet je de koning van het rijk kennen. Want de gelijkenissen zijn geschiedenissen, een vorm van boodschappen van de koning zelf. Dus het vraagt om een innige relatie met Christus zelf, met de Vader. Professor Verema, professor vanuit de christelijke gereformeerde kerk, maar dat maakt niet uit, heeft heel veel mooie dingen gezegd in zijn leven ook. Hij heeft dit gezegd. Wie de koning en zijn heerschappij niet kent, voor hem is de gelijkenis als een huis waarvan je de sleutel niet hebt. Je loopt eromheen om dat huis. Je kijkt even door de ramen. Je vindt het huis wel mooi. Maar je kunt er niet in. Je staat buiten. De deur is op slot. Voelt u het? Je kunt een gelijkenis horen. Met het beeld van professor Venema op de achtergrond. Je staat ervoor, je kijkt door de ramen, je vindt het mooi, prachtig, maar je komt niet binnen. Je bent niet binnen. En zo kan het ook overkomen, ons overkomen, als je een gelijkenis hoort bepreken of zelf leest. Je hoort het, je vindt het prachtig verhaal, goed te volgen. De kinderen kunnen er zelfs wat van terugvertellen. Uit het leven gegrepen. En dan? Wat heeft de Heer te zeggen? Wat is de boodschap? Ik hoor het ook wel eens. Ja, nu ben ik dan emeritus. Maar in de praktijk van het predikantschap. Mooie preek. En dan vraag je dan door. Niet om een overhoring te doen natuurlijk. Maar wat heeft er nou aangesproken? Ja, dan komt het niet altijd uit de verf. Dat wil niet zeggen dat het dan ook niet overgekomen is. Want niet iedereen is bemachtigd natuurlijk om het even om de woorden te brengen. En zeker niet naar een predikant toe. Want dan schrik je misschien ook vooraf. Want het moet niet natuurlijk. Maar er kan ook een waarheid in zitten van dat huis. Je hebt er omheen gelopen. Het kwam even binnen bij je. Het verhaal, die voorbeelden, die verhaaltjes. En toch het wezenlijke. Niet echt. Of helemaal niet. Verborgenheden. Geheimenissen. De Heere wil mysteries openbaren. Hij wil ons meenemen, gemeente, zijn rijk in. Nee, niet alle verborgenheden worden ons geopenbaard, hoor. Nee, niet alle, jongelui. De verborgen dingen zijn voor de Heer of voor onze God. Maar de geopenbaarde dingen wil Hij ons verkondigen. En Hij wil ons meenemen in meer geheimen dan je denkt. Daarvoor gebruikt de Heer twee sleutels. Twee sleutels. Twee sleutels om een gelijkenis te kunnen verstaan. We hebben al gezien, je hebt een relatie met de Heer nodig, met de koning van het Rijk. Maar die koning heeft twee sleutels. Voelt u het aan? De sleutel om het woord te openen. De sleutel om ons hart te openen. Twee sleutels, de koning. De sleutel om het woord te openen, die ons toegang geeft tot het diepste geheim van de gelijkenis, en ons hart. Dat is een mooi gebed voor de preek. Mooi gebed als voorbereiding voor de zondag. Heren, komt u met de sleutels? Dus jongelui, als je straks even vooruit loopt en je gaat de deur open doen, misschien zitten er al twee sleutels aan, kun je gelijk mooi de preek samenvatten. Pa, ik doe de deur open. Maar vanmorgen ging het over de sleutel om het woord te openen, de sleutel om het hart te openen. Gemeente, heb je erom gebeden? Open het woord. Gebed om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Daar zit het eigenlijk in, hè? Wordt vaak ook gebruikt als aankondiging. Gemeente, gebed om de opening van het woord en de opening van het hart. En in feite staan we daarmee dan op een kruispunt vanmorgen. Want we ontmoeten de schriftgeleerden, de fariseeën. Ja? Die moeten van Jezus niks weten. Want hij komt aan hun hachie. Zijn invloed vermeerderen betekent hun invloed verminderen. En dat willen ze niet. Dus haat, verwerping, laster. Hij doet het omdat hij door de Satan bezeten is. Haat en verwerping. Ja, hoe moet je dat nou zien? Ja, van huis uit zitten wij daar ook mee, hè? Van huis uit wel. Moeten we eigenlijk niks van God weten? Zeker niet als Hij ons te na komt. Zeker niet als het mijn invloed kost. Mijn naam. Dan kunnen we sputteren. Zeker niet als Hij met zijn boodschap mijn hart wil vernieuwen. Omzetten, bekeren. Wederom geboren laat worden. Want wat kunnen we vastzitten aan het oude? Hè? Moet blijven zoals het is. En God, de Heiland, besteedt zorg aan ons. Elke dag weer opnieuw. Met name op de zondag. Gemeente, hoe zien we Jezus? Nee, zegt u. Niet zoals de fariseeën. Dan zat ik hier toch niet? Ik zie het niet als de overste van de duivelen. En toch, we moeten daar wel rekening mee houden. Wat een wonder als wij verder geleid zijn. En dat u hier zit met innige liefde tot de Heiland. Maar kunt u begrijpen dat de samenleving daar wel mee zit? Want van huis uit worden we zo geboren, hè, met haat en revolutiegedachten, revolutionaire gedachten. Het evangelie heeft geen landingsplaats in ons hart. Dat moeten we ons bewust zijn. Het heeft geen landingsplaats. He, die al die ophef over al die toestanden de laatste weken, dat is ergens begrijpelijk, ook al was die verklaring tot in de details heel mooi samengesteld. Tot in de details, niks op te zeggen. Dan had er ook storm ontketend. Want het gaat om de man-vrouw verhouding, het gaat om de man-vrouw schepping. Het gaat om de seksualiteit binnen het huwelijk. Dus we moeten wel horen. Het evangelie weerkaatst op het hart en op de wereld. Ze hebben geen antenne ervoor, zegt Jezus. Hoe mooi het ook verpakt. Hoe mooi het verhaal ook laat maken. Het verhaal gaat. Nee. Het is de boodschap van God die onze bekering op het oog heeft. We worden er alleen maar beter van. Maar het kost wel je dood. Je kost je leven. Betekent je dood. Sterven aan je ik. Maar je krijgt Christus ervoor terug. Het leven ervoor terug. Heilgeheimen krijg je ervoor terug. Je gaat zien, je gaat horen. Meer dan een ander. Gemeente, nu naar u toe, naar mezelf. We zien het huis van de gelijkenis. We kijken er tegenaan. Mooi huis. Prachtig, even door de ramen. Ziet er mooi uit. Maar het zegt nog niet dat we in het huis wonen. We missen de sleutel. Dan komen we bij die tweede sleutel. De sleutel van het hart. De deur moet open. Je hebt er niks aan om voor een mooi huis te staan. Je moet erin zijn, daarin wonen. Jongens en meisjes, kennen jullie een vrouw wie haar hart geopend werd? Lydia, de purperverkoopster. Daar staat het, dat haar hart door God zelf is geopend. Het akker, het omgeploegd, bewerkt. Dus als God een sleutel in de deur zet, het slot van je hart, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat hij ons hart bewerken, dan gaat hij dat omploegen. Dan gaat hij zaaien erin, zodat wij acht geven op het woord. Dat deed Lydia. Ze gaf acht op het woord, lezen we. Ze boog voor het woord, ze liet zich gezeggen door het woord. Ze kon niet meer zonder, terwijl ze genoeg een rijkdom had, hoor. Wat zat een leuk zaakje, echt waar. Purperverkoopster, contact met vorstenhuizen, rijke lieden. Prachtig toch? Gemeente, maar ze leerde de ware rijkdom kennen. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie God in het woord. Ik zie Christus, de heiland, de redder. Gemeente, en als je zo gaat horen en je gaat zien door middel van de Bijbelstudie, door middel van preken, dan ga je verlangen naar meer. Dan ontstaat er een honger. Dan wil je meer horen, meer zien vooral. Dat mag ook, meer zien. Je wordt leergierig. Je bent niet tevreden met een preek. Je bent niet tevreden met eventjes de Bijbel lezen. Je wilt de geheimenissen horen. Die in Gods Koninkrijk verbonden zijn. Ik wil niet zeggen dat je alles gaat begrijpen. Ezechiël vind ik een moeilijk boek, natuurlijk. Ook voor ons. Je gaat niet alles begrijpen. Hoeft ook niet. U is het gegeven te weten. Hoort je het, beste ouderen? U zegt wel eens, althans de ouderen in onze gemeente die ik mocht dienen, ik kan alles niet meer verstaan, ik kan alles niet meer begrijpen, vooral niet onthouden, hoeft ook niet. Het laatste hoeft ook niet. Maar als u maar merkt dat God het u geeft. U is het gegeven te weten. Gegeven, niet verdiend. Niet zelf toe opgeklommen. Ook niet afhankelijk van IQ of opleiding. Door Gods geest geschonken. En die gegeven is, die heeft. die gegeven is, die heeft. Dat wil niet zeggen dat het geen inspanning vraagt, jawel. Maar het is ten diepste een kwestie van een geschenk. God geeft te zien in de heilgeheimen van hem. En die heeft, die zal gegeven worden. Dus je krijgt meer, je krijgt zelfs overvloed. Wat dan? Waarin dan? Nou, waar de Heer zijn liefde schenkt, dan schenkt hij overvloedig liefde. En niet alleen liefde, maar ook genade, overvloeiende voor de grootste, de zondaren, zal Spurgeon zeggen, of Bunyan zeggen. Hij gunt ons heil in overvloed. Mild en overvloedig schenkt hij. Open maar je mond, jongelui. En God schenkt mild en overvloedig. Dat versje ken je. Gemeente, nou die drang naar meer. Dat zien en dat horen, kent u dat? Kennen we dat bij de gemeentewerk? Je komt het tegen. Prachtig. Om dat te zien. En ook dat samen te ervaren tijdens zo'n, dat is het mooiste, ook een van de mooiste takken van werk van een predikant, is belijdeniscatechisatie geven. En Bijbelkring leiden. En zeker als je dan ziet dat er groeit, gegroeid wordt en gebloeid wordt en gesnoeid wordt. Maar daarentegen kom je ook wel tegen dat gemeenteleden grenzen stellen. Soms ook van wie het helemaal niet verwacht. Je schrikt je een hoedje als een gemeentelid tegen me zegt, ik open de Bijbel alleen als ik in de kerk zit en verder blijft hij dicht. Je schrikt je een hoedje als we vaak ons tevreden stellen met een minimum aan Bijbel lezen. Minimum aan kerkgang. De eerste gemeente kwam alleen een man op Oudejaarsavond. En daar mocht je echt niks van zeggen. Want ik kwam nog een keer. 1 keer per jaar. Of met biddag. Of met dankdag. En verder niet. En gemeente, zo zien we tendensen. Nu als emeritus, dan reis ik wat meer door het land. Is ook wel weer mooi om te zien. Maar de tweede diensten, daar wordt het algemeen wel over geklaagd. Ja. We kunnen het misschien wel verantwoorden. We hebben daar onze visie bij. Maar ik vraag me altijd af, en dat zeg ik dan ook wel, kunnen we het aan God verantwoorden? En is het niet tot schade van onszelf? Kinderen kunnen het niet aan. Een tweede dienst. Nou, in die 35 jaar dat ik dominee geweest ben, heb ik nauwelijks of eigenlijk helemaal geen kritiek gehad op de lengte van preken. Misschien thuis wel, dan heb ik het niet gehoord, dat zal ook wel. Maar mij openlijk heeft het niet echt bereikt. Ik denk dat het soms een probleem bij de ouders is. Want een kind kan zo heerlijk spontaan zijn. Zo leergierig, zo hongerig. Gemeente, dus positieve kant en ook een denkertje mee te nemen. Omdat het niet, het is iets landelijks wat wel heel snel gaat. Wat heel snel gaat nu. Juist die tweede diensten. Ja, maar hoor eens, ik vind het soms ook moeilijk in de kerk, hè. Het is ook wel een lange zit. Geef ik toe, hoor, ik ben al kind geweest en soms, ik zit vanavond ook weer in de kerk in Linde DV. En dan is het best soms ook een hele zit. Hoe kunnen we dat nou met elkaar wat veranderen? Dat we toch wat meer betrokken raken bij de preek en misschien ook wat meer meenemen uit de preek. Zou het toch niet met dat gebed te maken hebben om die twee sleutels te laten hanteren door God? Dus zou het niet een verbetering zijn als we zelf ook gaan bidden, Heere, doe nou eens de sleutel in dat woord van u en open dat nou eens voor mij en tegelijkertijd pak ook die andere sleutel en open mijn hart. Want ik heb vanmorgen nou hier in Bruggen gehoord aan de hand van die Matthäus zoveel, dat u steeds meer wil geven. Wie heeft, die zal gegeven worden. Ja, dat is waar, hij zal overvloedig hebben. Nou, wat dan? Wat is het? Wat krijg ik dan? Inzicht in de schriftgemeente. Bijbelkennis, kennis van God. Ja, dat hebben theologen ook daar in Amsterdam en in Groningen. Ook mensenkennis. Ja, maar er zijn mensen die zonder God leven en heel veel mensenkennis hebben. Nee, gemeente. Het gaat om kennissen, zei professor Kwispel vroeger altijd. Die gaf ons college in Utrecht. Die zei, het gaat om kennissen. En dat mag u houden, onthouden. Kennissen betekent doorleefde kennis. Kennissen, jongens en meisjes, is een heerlijke liefdesverhouding tussen jongen en meisje. Dat je ziet dat je van elkaar houdt en dat je steeds meer van elkaar wil weten en steeds meer van elkaar wil kennen. Dat is kennissen. Kennis hebben aan, dat is niet genoeg. Kennissen is een doorleefde kennis. Dus de Heere is concreet de Vader die mijn Vader wil zijn, die machtige schepper. Christus, die Zoon, die naar de aarde is gekomen om mij uit het moeras van de duisternis weg te trekken en mij voor eeuwig te redden. Zaligheid, vergeving van zonde, rust erbij te hebben, vrede erbij te hebben, verzoening, weg met die schuld, weg met die toren. Weten dat God met je is. Als hij voor je is, wie zal tegen je zijn? Verdieping van geloofsinzicht. Dan komt er ook meer vertrouwen. Dan krijg je bagage op de levensweg. Wij leven nu in een tijd, ik wil u niet bang maken, maar we leven in een tijd, gemeente, dat we bagage moeten meedragen. Nu investeer in de Bijbelkennis, want er kunnen wel eens hele moeilijke tijden aanbreken. Dat zegt de schrift ook, dat de tijd verkort zal worden. Dus nu vitamines opdoen. Nu de rijkdom van Gods woord indrinken. Ja, maar als God in mijn leven werkt, wordt de zonde toch steeds meer een last. Ja, dat is waar. Dat is ook waar. De strijd wordt zwaarder. Maar Christus wordt heftiger. Hij is de overwinnaar en in hem zijn we meer dan overwinnaars. Gemeente, wie heeft, die zal gegeven worden. Maar wie niet heeft, die zal dus het ontnomen worden. Ja. Hoe moet ik dat nou duidelijk maken? Nou, er is een deel van de schare wat Jezus wonderen wel ziet. En ze horen zijn onderwijs, en dat hebben ze dan toch maar. Maar ze zien hem niet echt. Ze begrijpen niet wie hij is. Bij de intocht roepen ze, halleluja, gezegend is hij. En even later kruisig hem. Dat is nou precies waar de Heer voor waarschuwt. Gemeente, woord en teken. Dat mag je aannemen, maar dat vraagt om een vervolg. En dan zult u alleen maar meer zien en meer horen, zalig de oren die horen. En de ogen die zien. Maar verdrietig de mensen, die misschien wel weinig hebben. En het wordt dan ook afgenomen. Ze verliezen alles. Hoe komt dat? Omdat ze hem niet echt nodig hadden. Omdat hij te veel beslag legt op hun leven. Misschien wel pure laksheid. Gemeente, als we het geloof in hem blijven missen. En we zijn maar eventjes aangeraakt, misschien onder een preek. Ja, dan zal dat enige wat we dan ook hebben ontnomen worden. Is dat niet hard van Jezus? Is dat niet hard? Nou, zegt u, dan is het niet best met mij gesteld. Ho, ho. Oho, niet met wanhoop naar huis. Niet in moedeloosheid. De Heer is vanmorgen bezig met u en ook straks in de tweede dienst. En ook de dienaren die hier werken. Om u in te leiden in de geheimtaal. En hoeft u echt niet alles te begrijpen. Nogmaals, nee, dat hoeft niet. De Heer komt naar u toe. Op een wijze die bij u past. Hij weet precies hoe u in elkaar steekt. En hij geeft u de heilgeheimen te zien. Denk aan Simeon, jongelui. Die man die zat ermee en hij kon sterven. Want hij had die belofte gekregen. Hij zou de Heere zien voordat hij ging sterven. Nou, wat een prachtige belofte. He, dus het gaat niet om een compleet boekwerk wat je in je hoofd krijgt en zit. Nee, de woorden die God je toont, dat je dat mag zien en dat het ook gebeuren gaat. Kortom, tweevoudige uitwerking van het woord van God. Wie hem verwerpt, zal alles verliezen. Mijn ouderling in Hagestein, de eerste gemeente, net zoals de broeder die arbeidt. In de eerste gemeente doe je de eerste ervaring op. En die worden er soms ingehakt. En die bad altijd, het is tot oordeel of tot voordeel. En dat is waar, de man is er niet meer. De preek van morgen is tot oordeel of tot voordeel, gemeente. Het is het een of het ander. Ja maar, nee niet ja maar, kijk maar naar Jesaja tot slot. De Heer haalt tot slot Jesaja aan. Toen Jesaja als profeet werd uitgezonden, heeft de Heer al van die tweevoudige werking van het woord gesproken. Het volk mag horen en zien wat de profeet heeft ontvangen van zijn God, maar zij weigeren dit. Althans voor een deel, het hart van het volk is dik geworden, oren doof en hun ogen toegesloten. Wat doen ze dus? Ze werpen zichzelf een blokkade op om te komen tot herstel en genezing. Het volk wilde in Jesaja's tijd, althans voor een groot deel, niet genezen worden. Wilde niet de weg inslaan van de bekering. En met de schaar in Jezus' dagen is het niet anders. Ze weigerden hem te erkennen als de Heere die hun zonde vergeeft. Ze willen buiten het licht blijven. Maar wie buiten het licht Jezus blijft, jongelui, die sluit zich op in de duisternis. En die tekent voor de plaats van eeuwige duisternis. Mag ik dat eerlijk zo zeggen? Maar nu staat de Heer gereed. Want nogmaals, we gaan niet in wanhoop weg. Nee, gemeente, dit is de dienst. En alle diensten die er nog nakomen en ook die er geweest zijn, zijn diensten waarin de Heer klaar stond om u te bereiken in uw hart. Om antwoord te geven, niet op al uw vragen, maar wel veel vragen. En daarom nu de vraag tot slot, aan welke kant staan we nu? Aan die kant van ongelovige scharen? Nee toch alsjeblieft. Wie niet heeft, die zal genomen worden, ook wat hij heeft, zelfs wat hij heeft. Of mogen we aan de kant van Jezus staan? Daar bent u voor gekomen, hopelijk toch? Om te horen, om te zien. Ik zie wat jij niet ziet. Ouderen, zult u het spelletje even duidelijk maken aan uw kinderen, kleinkinders? Ik zie wat jij niet ziet. Ik hoor wat jij niet hoort. Dan moeten we niet onszelf op de borst gaan kloppen. Wij zijn het betere volksdeel. Wij hebben nog normen. Wij hebben nog waarden. Wij houden de seksualiteit binnen het huwelijk. Kijk uit. Kijk uit. Geen hoogmoed. Kijk uit, want je kan zomaar vallen. Nee, gemeente. Bid om de sleutels. Bid om de sleutels, de opening van het woord, de opening van het hart. En salve van de ogen. Zalig zijn uw ogen, omdat ze zien. Oren doorboord worden. Dus ze hebben twee sleutels, jongens en meisjes. En dan gaat het ook nog om de ogen die gezalfd worden, de oren die doorboord worden. Zalig de ogen die zien, zalig de oren die horen. Ze krijgen steeds meer zicht op mij, krijgen steeds meer zicht op mijn rijk. Ze gaan vele rechtvaardigen en profeten zelfs te boven. Hoor eens, door onze tijd hè, geldt dat. We gaan rechtvaardigen en profeten te boven, gemeente, want zij hebben begeerd te zien wat u nu ziet. Wij mogen Jezus zien en die gekruisigd, opgestaan uit de doden en hij leeft. En dat hebben de profeten niet gezien. Hooguit profetisch. Ik zie wat jij niet ziet. Wie de Heer op een afstand houdt, doet zichzelf tekort. En doet de deur naar het rijk van God dicht. Maar wie de Heer in het geloof mag omhelzen. En Christus mag zien, die met zijn doorboorde handen zo de brug omheen gaat. Prachtig toch. Om u allemaal zo bijeen te vergaderen. Mij en Klaus. Om hem te zien. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. De omhelzing, de liefdedienst. Ik zie wat jij niet ziet. Het is geen kinderspel van morgen. Nee, het is in het geloof de rijke gave zien. Dat hoe donker het dal ook is, hoe moeilijk de weg ook is voor u, jou, hij er toch is. Hij er blijft. En je gaat hem zien. Ook al snap je niet alles en begrijp je niet alles, maar je gaat hem zien, je gaat het voelen, je gaat het ervaren. Niet dat alle zorg en spanning wordt weggenomen en de ziekte wordt weggenomen. Nee, gemeente. Ik heb genoeg gemeenteleden meegemaakt en de zorgen ook in de spanning en de kinderloosheid, die toch bleven zien Christus met zijn vleugels over en uit gespreid Ik zie hem, ook al begrijp ik het niet altijd, maar ik zie hem en straks mag ik hem eeuwig zien, eeuwig aanschouwen, want het zien is nu nog beperkt en het kan weer zwart voor je ogen worden. Vanwege de pijn en de zorg en de spanning en de kuren en wat niet al. Maar God verlicht en doet zien. De Vader met zijn verkiezende liefde. De Zoon die zijn handen doorboort en wel om u heen ligt. En die Geest die zegt, je bent niet langer van jezelf. Maar zie de Koning, Jezus, Hij is uw Heer. Gemeente, nu nog gebrekkig zien, totdat we daaraan komen waar we hem eeuwig mogen aanschouwen. Ik zie wat jij niet ziet. Zalig als u mag zien en horen mag. Amen. Danken en voorbeden doen. Heere God, trouwe Vader, dank u dat u ons ook als toeschouwer daar liet staan, liet horen wat u tot ons te zeggen hebt door uw Geest. Heere, wat onbekend gedeelte, maar wel als inleiding op het feit waarom u met gelijkenissen en doorgelijkenissen sprak. En we moesten wel even bijstellen, want gelijkenissen liggen vaak mooi in het gehoor, het verhaal gaat. Nee, niet het verhaal, het is evangelie. Het is boodschap van u. Het is uw woord, met een dieper geheim. En heren, nu bidden we dat u met de sleutel het woord opende voor ons, maar ook het hart van ons voor u, opdat wij zijn gaan horen, zijn gaan zien. We zijn dat mooie huis binnengeleid en nu mogen we zien de constructie. Meer dan dat, we mogen in de kelder, we zien het fundament. We zien daar de basis van het woord. Uw verkiezende liefde, Vader. De opofferende liefde van uw Zoon, het kruismotief. Het hele huis heeft een kruismotief, maar daar is ook een weggerolde steen. Daar is het graf dat opengegaan is. Hij leeft. En er is een geur van nieuw leven. Niet van een nieuw behangetje maar zo. En gordijnen. Nee, het nieuwe eeuwige leven. Heren, bloeddruppels. De Geest die werkt. Kom, doe ons horen en zien. Verstaan en bewaren. En geef ons zo een voorsmaak van het eeuwig bij u mogen zijn. Heer, we hebben meegekregen, we kunnen onszelf nu ook toetsen. Hoe staan we erin? Wat voor grenzen stellen wij? Kunnen we die voor u verantwoorden? En wat niet meer zij, geef dat we het huiswerk ook meenemen. Dat we misschien beginnen met het spelletje, ik zie wat jij niet ziet. En dan tegelijkertijd in kort de preek bespreken. Om zo ook meer te zien en te horen. Om zo ook aan de kinderen duidelijk te maken hoe heerlijk het is aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Om uit zijn mond te horen wat hij met ons voor heeft. En dan komen rijkdommen, stapels rijkdommen. Ook voor de vervolgde christenen. Er is weer een ranglijst verschenen. Dat ziet er niet goed uit. De vervolging wordt heftiger. Pijnlijker ook. Moeilijker. En toch, de belijdenissen, de geloofsgetuigenissen zijn om van stil te worden. Hoe komt dat? Omdat die mensen horen en zien uw koninkrijk. Niet dat koninkrijk dat hen terneerdrukt en in containers opsluit. Maar ze zien u. Wij bidden om de voortgang van de Alfa-cursus. Dat ook daar mag worden gezien en gehoord. Ja, en dat in de maaltijd die ze waarschijnlijk met elkaar gebruiken, ook het verlangen is naar de maaltijd. Hier op aarde en eeuwig bij u. Wij bidden voor alle gemeenteleden. Momenteel niemand voor zover bekend is in het ziekenhuis, maar wel thuis. Met lichamelijke, psychische zorgen. Die de ziekte hebben te dragen. Moeilijke ziekte vaak. Onderzoeken, behandelingen, kuren, die moeten worden ondergaan. Heer, het is allemaal niet eenvoudig, bestralingen. Komt u. En dan zien we op het apparatuur. Dan zien we op de gevolgen. Dan zien we de uitwerking. Dat komt vanzelf naar ons toe. Maar geef dat de pijnen en de zorgen en de tegenslagen niet onze ogen dicht doen, maar juist opslaan. Tot u die in de hemel zit. Heer, u bent in alles verzocht geweest, uitgezonden de zonde. U kunt in onze grote benauwdheden afdalen. Doe ons dan ook u zien. Juist ook wanneer alles donker is en duister. Toont u zich toch in heerlijkheid, opdat we in die heerlijkheid mogen delen. En dat we dan weten, het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. Kom, Heere, troost deze gemeente, ondersteun ze en doorwaai je aller harten. Ook van de broeders die hier mogen arbeiden, samen met hun echtgenoten en de kinders. Heere, maak het goed ook voor de leden van de kerkenraad en allen die een taak of functie of ambt bekleden. Kom, Heere, geef ons een levend getuigenis, ook naar onze samenleving. Laten we toch maar blijven getuigen, wel op een gepaste wijze. Op een goede wijze, onderbouwde wijze. Maar wel rekening houden met groots verzet. Maar daarom des te meer liefde van u. Ja, geef ons maar die liefde, opdat we in liefde bewogen. Uw liefde mogen uitstallen. Neemt u weg wat verkeerd was. Dank u voor uw ondersteuning. Vader, Zoon, Heilige Geest. U zij al de dank en eer. Amen. Psalm 106 vind ik altijd een prachtige psalm om zo voor de zegen te zingen. En dan het 26e vers. Ik zal de beginregels voorlezen. Gelooft zij Israëls grote God. Zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Daar waar we zien en horen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ontvang zijn rijke zegen. Ga ermee heen in vrede. En bid om die twee sleutels. Om te mogen horen en te mogen zien. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.